Dan zullen we overgaan naar de les. En ik wil vandaag met jullie spreken over een vraag waar ja, toch soms mensen mee worstelen, waarvan sommige christenen zeggen het is een zonde, maar van andere christenen zeggen het is oké om dat te doen. Met weliswaar wat beperkingen. En die vraag is het oké voor een christen om alcohol te drinken? En ik ben zelf in gesprek met een broeder uit Amerika en hij heeft eigenlijk de thesis naar voren gebracht dat elke slok van alcohol zondig is. En hij gaat van de bron stellen uit, omdat het kan leiden tot dronkenschap. En ik heb eigenlijk een gesprek met hem, ben ik daarin aangegaan, want ik volg die redenering niet. Maar ik wil wel wat teksten uit de Bijbel met jullie dan overlopen, dat we toch gaan nadenken over de christen en alcohol, om te kijken of we daar toch bepaalde conclusies voor onszelf ook uit kunnen trekken. In Spreuken hoofdstuk 20, vers 1. Dat krijg je wel een tekst wat zegt, de wijn is een spotter, de drank een luidruchtige, ieder die zich daaraan overgeeft is onwijs. Dus de Bijbel, we zullen dat ook zien doorheen de les, dat zijn twee benaderingen. Enerzijds waarschuwt de Bijbel, zoals in deze tekst, dat de wijn een spotter is. De drank is een luidruchtige. En iemand die zich daaraan overgeeft, die is onwijs. Die gebruikt niet zijn wijsheid. Die gebruikt niet zijn verstand. Waarom? Wel, omdat we weten, misschien als ik naar mijn eigen tijd, de tijd voordat ik christen was, toen dronk ik wel eens regelmatiger en niet zozeer wijn, maar bier. En dat was niet drinken en stoppen, maar het was drinken of te bedrinken. Dan ging ik op stap en ik weet dat ik zelf enorm veel stommiteit heb gedaan. Als ik nu terugdenk aan hoe ik toen bijvoorbeeld straalbezopen met de auto heb gereden, godzijdank heb ik nooit een ongeval gekregen, maar ik heb stunten uitgehaald. Een van de grootste stommiteiten en de grootste zonden die ik in mijn geweten gedaan heb, heb ik gedaan onder invloed van alcohol. Dus ik weet voor mijn eigen welke waarde deze tekst heeft. De wijn is een spotter en de drank is een luidruchtige. En inderdaad, wie zich daar aan overgeeft, is absoluut niet verstandig. Spreuken hoofdstuk 23. Dan lezen wij in vers 29. Bij wie is ach? Bij wie is wee? Bij wie is twist? Bij wie geklaagd? Bij wie zijn wonden zonder heden, bij wie troebele oren? Bij hen die laat opzitten bij de wijn, die komen om de gemengde drank te proeven. Zie niet naar de wijn, wanneer hij rotachtig fonkelt, wanneer hij in de beker parelt. Vlot glijdt hij naar binnen. En tenslotte bijt hij als een slang en spuugt gif als een adder. Dan zien uw ogen vreemde dingen en uw hart spreekt wartaal. Zij zijt als een die in het hart van de zee ligt, als een die op het uiteinde van een haar ligt. Men heeft mij geslagen, ik voelde geen pijn. Mij gebeukt, ik merkte niet. Wanneer zal ik wakker worden, dan zoek ik hem weer op. Ik denk dat we hen onder ons die alcoholverslaafden kennen, die weten wat hier beschreven wordt. Of misschien dat je zelf uit eigen ervaring dit hebt meegemaakt in je leven. Dan weet je dat de verleiding is steeds weer daar om naar die drank te grijpen, om in die staat van dronkenschap te komen, om die roes te ervaren en al de domme dingen die daarbij gebeuren. En eigenlijk om de dag erna of het weekend daarop, als ik mijn collega's bezig hoor op het werk, die leven om op stap te gaan. En als ze op stap gaan, kunnen ze alleen maar plezier hebben als ze zich bedrinken. En dan doen ze stommiteiten waar ze dan ook nog eens trots op zijn, waar ze ook nog eens om lachen, waar ze plezier om hebben. En dan stoeven ze daarover in de tijden dat ze nuchter zijn, om eigenlijk het volgende weekend of een paar dagen later juist hetzelfde weer te doen. Dat is het gedrag waar we heel duidelijk een kunnen stellen, God veroordeelt zulk gedrag. Dat is gedrag wat absoluut nooit of er nooit aanwezig kan zijn in een christen leven. Dat is een gedrag dat zondig is. In Jesaja hoofdstuk 5. Daar zien we in vers 11. Wee hun die reeds des morgens vroeg bedwelmende drank zoeken, die laat in de nacht opblijven, terwijl de wijn hen verhit. In vers 22. Wee hun die helden zijn in het drinken van wijn en dapperen in het mengen van bedwelmende drank. Dus weer, wee is iets waarvoor gewaarschuwd wordt. Wee is iets waarvan met klem wordt gezegd, dat is absoluut niet goed. En wat is niet goed? Wel, zij die van morgens vroeg al drank nodig hebben, zij die laat in de nacht opblijven om hen door de wijn te laten verhitten, dat is iets waarvan God zegt, oh wee, zo mensen. Dat is uit hun woorden. Dat is duidelijk, denk ik. Daar kunnen we niks tegen inbrengen. Dus iemand die zegt op basis van deze tekst, we kunnen ons daar niet mee bezighouden, zoals het hier beschreven wordt, zijn absoluut ja. Maar, als we dan bijvoorbeeld een tekst lezen zoals Prediker hoofdstuk 9, vers 7. Dan lezen wij vandaan dan. Eet uw brood met vreugde en drink uw wijn met een vrolijk hart. Want als gij dit doet, dan heeft God dit reeds lang zo gewild. We weten dat Prediker erop uit was om te onderzoeken alles wat welgevallig was in het leven, wat nuttig was, wat eigenlijk hem een meerwaarde in het leven kon bieden. Nu zijn conclusie was, alles is ijdelheid. Maar in bepaalde dingen komt hij toch tot de conclusie van oké, als je dat kunt doen en daarvan kunt genieten, dan is dat eigenlijk iets goeds. En hier zegt hij, als je je brood kunt eten met vreugde en je wijn kunt drinken met een vrolijk hart, dan is dat iets goeds. Begrijp het niet verkeerd, hier wordt niet gezegd, bedrink u maar. Hè. Maar hier laat mij wel zien dat het oké is dat je wijn kunt drinken met een vrolijk hart en dat er uiteindelijk dat daar niks mis mee is. In Psalm 104, als we een paar bladzijden terug gaan. Psalm 104, vers 14. Hij doet het gras ontspruiten voor het vee, het groene kruid ter bewerking door de mens, brood uit de aarde voortbrengende, en wijn die het hart van de mensen verheugt, en het aangezicht doen de glanzen van olie, ja brood dat het hart des mensen versterkt. Dus hier wordt wijn als iets beschreven wat God ook heeft gemaakt, en waar het hart van de mens zich om verheugt. Ook weer zou ik zeggen, in een positieve zin. Maar, langs de andere kant, als we terug gaan naar spreuken, dan zien we bijvoorbeeld dat leiders worden gezet om zich te onthouden van alcohol. In Spreuken hoofdstuk 31. En dat is ook als we naar het Nieuwe Testament gaan, over ouderlingen wordt ook gezegd dat zij geen wijn, dat ze eigenlijk zouden bekend moeten staan als mensen die geen wijn drinken. Ik ga daar niet naartoe naar de teksten van de ouderlingen, maar in Timotheus en Titus kun je dat lezen. Maar hier wordt bijvoorbeeld gezegd in Spreuken 31 vers 4, het past koningen niet alleen wel, het past koningen niet wijn te drinken, nog machthebbers bedwelmende drank te begeren. Opdat hij niet drinken en de inzettingen vergeten en het recht van alle verdrukte verkeren. Geef bedwelmende drank aan wie te gronden gaat en wijn aan wie bitter bedroefd zijn. opdat hij drinken en zijn armoede vergeten en aan zijn moeite niet meer denken. Dus hier wordt eigenlijk een beschrijving gegeven dat mensen die een belangrijke positie hebben in het leven, dat die eigenlijk niet bekend zouden mogen staan, of die zouden zich niet mogen overgeven aan het drinken van wijn, of zouden zelfs niet moeten bekeren om bedwelmende drank te drinken. Nu, als christen hebben wij sowieso een voorbeeldfunctie in deze wereld. En los van hoe wij geloven van is het oké of niet, als jij gelooft dat het oké is om wijn te drinken, dan denk je dat je toch altijd, en daarmee ook natuurlijk alle sterke drank, alcoholische dranken, dan hebben wij altijd wel rekening te houden met het idee dat wij een licht zijn in deze wereld. En welk voorbeeld geven wij aan de mensen die ons omringen, als wij erom bekend staan van mensen die graag een glaasje drinken. Mensen die graag toch tegenover geven. En waarom zeg ik dat? Ik heb een prediker gekend, en als hij bij mij op bezoek kwam, dronk hij eens graag een glaasje wijn. En voor zover ik dat dan kon inschatten, bedronk hij zich niet, maar goed, ik kan dat ook niet ten volle beoordelen. Maar ik kan wel zeggen dat ik deze persoon toch ook wel eens vaak heb gezien, dat hij op ene avond een hele fles wijn alleen erdoor jaagde. En daar stel ik mij dan natuurlijk wel vragen bij, want dan kun je wel zeggen, ik kan een glaasje aan, of ik kan twee glaasjes aan, en ik ben niet dronken, maar als je natuurlijk op een hele avond een hele fles wijn alleen opdrinkt, dan geloof ik niet dat je nog kunt stellen dat je ten eerste al een goed voorbeeld bent, en ten tweede dat je niet onder invloed zou zijn. Maar dat is wel een realiteit, en dat is een gevaar, zeker voor hen die graag een glaasje wijn drinken als christen zijnde. Dat is, alleen als je naar je eigen kijkt, zult je je eigen daarin ook onderzoeken en zult je voor je eigen ook moeten erkennen dat die momenten daar waarschijnlijk ook geweest zijn. Dat je toch meer hebt gedronken als dat je zei van nee, ik ga maar één glaasje drinken. Maar dat is altijd het risico natuurlijk voor iemand die gelooft dat hij alcohol mag drinken, waar hij voortdurend mee te maken heeft en waar je ook rekening mee moet houden. Machthebbers in het Oude Testament, koningen worden gezegd, geef u daar niet aan over. In Johannes hoofdstuk 2, daar hebben we het verhaal van de bruiloft in Canaan. En er is veel te doen dat men spreekt over, en ik moet eerlijk zeggen, ik weet daar ook het hele fijne niet van. Ik ben geen expert in het maken van wijn. Maar er zijn mensen die zeggen dat het Nieuwe Testament, dat de wijn over druivensap gaat alleen. Maar dat geloof ik dus niet, want we zien duidelijk het woord wijn in Efeze hoofdstuk 5, dat door die tekst hebben gelezen, waarin wordt gezegd, bedrink u niet aan de wijn. Als jij alleen maar druivensap hebt voor het woord wijn in het Nieuwe Testament, ja, dan kun je al niet bedrinken daaraan. Dus die redenering klopt niet. Nu, men zegt wel, en ik weet niet in welke mate dat waar is, dat het percentage van alcohol in het Nieuwe Testament minder sterk was als wat wij vandaag de dag hebben. Omdat die processen, over dat te maken, dat dat nu ver geworden staat en toen niet. Of, maar ik weet het niet, ik weet niet of dat klopt, die redenering. Maar ik geef daar gewoon even de info mee, dat dat wel wordt gezegd. Maar dat neemt niet weg dat op die bruiloft in Canaan, dat op een gegeven moment is er geen wijn. En de moeder van Jezus komt naar Jezus in vers 3. En Jezus zegt tot haar, de moeder zegt dat er geen wijn is. En Jezus zegt in vers 4, vrouw, wat heb ik met u van nodig? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zeide tot hen die bediende, wat hij u ook zegt, doet dat. Vers 6, nu waren er 6 stenen watervaten neergezet volgens het reinigingsgebruik der Joden, elk met een inhoud van 2 of 3 metreten. Jezus zeide tot hen, vult de vaten met water. Zij vulden ze tot op de rand. En hij zeide tot hen, schep nu en breng het aan de leider van het feest en zij bracht het. Toen de leider van het feest het water proefde, dat wijn geworden was, en hij wist niet waar deze vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het, riep de leider van het feest de bruidegom en hij zei tot hen, iedereen zet eerst de goede wijn op, en als er goed gedronken is, de mindere. Gij echter hebt de goede wijn tot op dit ogenblik bewaard. Dus een van de tekenen die Jezus deed, en ik geloof niet dat we hier spreken over druivensap, maar werkelijk over wijn, want dat is een gebruik wat nu nog altijd aanwezig is in die streken. Wij kennen dat hier ook, ik denk dat wij dat een stukje hebben overgenomen van die streken, dat er bij ons eten, bij een feest, wordt er wijn geserveerd. En Jezus veranderde water in wijn. Nu, iemand die gelooft dat elke vorm van alcohol op zich genomen zondig is, ja, dan wil dat eigenlijk zeggen dat Jezus hier iets gedaan heeft waardoor mensen gaan zondigen. Dus dat geloof ik niet. Ik geloof dat het geoorloofd is om wijn te drinken en dat Jezus hier inderdaad water in wijn veranderde, zoals het hier ook beschreven staat. Net zoals bijvoorbeeld bij het avondmaal gedaan, in Matthäus 26, het pascha, met het ongezuurd brood en de vrucht van de wijnstok, daar is ook, daar wordt wijn gedronken bij het avondmaal. De reden waarom wij bijvoorbeeld druivensap drinken is, niet zozeer omdat we zeggen het is verkeerd om wijn te gebruiken bij de avondmaal, maar omdat wij broeders in ons midden hebben gehad die alcoholproblemen hadden. En daar, om met hen rekening te houden en om hen tot aanstoot te zijn, hebben wij eigenlijk beslist van oké, we kunnen beter druivensap gebruiken, dat we niemand daar ergens een aanstoot in gaan geven en een aanleiding zouden zijn dat hij zich zou gaan bedrinken. Kijk eens in 1 Korinthe hoofdstuk, of niet, eerst pak eerst met Matthäus hoofdstuk 24, waar Jezus ook in de gelijkenis, als hij spreekt over de laatste dagen en over de trouwe en de trouweloze slaaf, op het einde in vers 47, wanneer vers 49, dan is die trouweloze slaaf. Dan gaat Jezus die beschrijven als iemand die denkt, mijn Heer blijft uit. En hij zou beginnen zijn medeslaven te slaan en met de dronkaard zou eten en drinken. En Jezus zegt dan uiteindelijk ook dat zo iemand die zal delen in het lot van de huichelaar. In vers 50 wordt dat, in 51 wordt dat gezegd. Maar wat we ook al heel duidelijk kunnen stellen in het Nieuwe Testament, dat het is dat het verkeerd is om aanwezig te zijn en om mee te doen bij mensen waarvan we op voorhand al weten, die komen daar om te eten en te drinken. Die komen daar om te eten, niet gewoon om een maaltijd te nuttigen, want ik zou met eten en te drinken ook eigenlijk het vraatzuchtig zijn willen betrekken. En ik denk dat die twee samen horen. Want wat je vaak ziet, is dat mensen die tegen alcohol zijn, dat zijn feitelijk genoeg predikers die, zoals wij dat zeggen, te vet als een varken zijn. En die echt een buik hebben van hier tot daarachter. En dat zijn dan de mensen die zo vurig tegen alcohol prediken, maar hun eigen lichaam is eigenlijk niet om aan te zien. En ze hebben zich vol gespreten en vol gestopt met allerlei ongezonde suikerdranken. En allerlei soda. Niet alleen gewoon gezond eten, maar allerlei vettig voedsel. Dat lichaam allemaal die dingen heeft opgehoopt en dat ze enorm dik zijn geworden. Dus we moeten daar ook voorzichtig in zijn, want we kunnen niet iedereen een stempel geven die dik is, dat die daarom ook vaatzuchtig is. Er zijn mensen die om een of andere reden in hun lichaam een werking hebben, dat die stofwisselingen niet goed werken, die eten eigenlijk normaal, maar die worden toch dik. En je hebt eigenlijk mensen die misschien heel mager zijn, maar die enorm veel kunnen eten en niet dik worden, maar die even zeer vaatzuchtig zijn. Dus beoordeel nooit een boek aan de hand van de kaft die je ziet natuurlijk. Maar vaatzucht is even verkeerd als dronkenschap. Mensen die vaatzuchtig zijn, die bedrinken zich met voedsel. Die overeten zichzelf. En Jezus zegt, hij beschrijft een toestand hier in Matthäus hoofdstuk 24, dat het verkeerd is om met dronkaards te eten en te drinken. In 1 Korinther 11, een tekst waar we vaak naartoe gaan als we over het avondmaal, in voorbereiding op het avondmaal over spreken, daar weten wij dat vraatzucht en eigenlijk een gebrek aan liefde voor arme broeders en zusters in de gemeente, dat er sommigen waren die hongerig waren en anderen hadden zich al volgepropt met eten. Maar er was nog een ander probleem in 1 Korinthe 11, want wat gebeurde is, in vers 20 zegt Paulus, wanneer je dan bijeenkomt, is dat niet het eten van de maaltijd des Heren, want bij het eten neemt ieder vooraf zijn eigen deel, zodat de een hongerig is en de ander dronken. Dus bij het avondmaal, waar is hij dronken? En een vraag die ik mij stel is, wat hebben zij dan gedronken dat ze dronken zijn? Als zij geen alcohol op zich zouden mogen drinken, van wat zijn ze dan dronken geworden? En Paulus veroordeelt niet het feit dat ze alcohol hebben gedronken, hij veroordeelt het feit dat ze zich bedronken hebben. En natuurlijk is dat ongehoord en ongezien dat christenen alweer zijn samenkomen, dat zij eigenlijk maar doen wat ze willen, eten en drinken en uiteindelijk ook nog eens bedrinken, terwijl je als gemeente dan die gemeenschap hebt met elkaar en met God. Maar goed, dat Paulus dan ook recht natuurlijk die situatie. Maar zij dronken alleszins alcohol in de samenkomst. Jezus zelf in Matthäus hoofdstuk 11. Jezus was gekend als iemand die omging met dronkaards, die een reputatie had opgebouwd. Van Johannes de Doper, dat weten wij, dat was een heel sober iemand. En Jezus leefde eigenlijk een ander leven als Johannes de Doper. Nu, kritisch, wat je ook doet, drinken jullie wel alcohol of niet, kritisch, die zullen altijd iets vinden om u af te breken. Want wat was er over Johannes de Doper, Matthäus 11, vers 18, daar zegt Jezus, want Johannes is gekomen, niet etende en niet drinkende. Dat wil niet zeggen helemaal niks, maar hij was heel sober in wat hij at en wat hij dronk. Kunt je in deze evangelie lezen. Maar wat zei ze over Johannes? Hij is een boze geest, omdat hij zo sober leefde. En wat zegt Jezus? De Zoon des Mensen, vers 19, is gekomen, wel etende en drinkende. En zij zeggen, zie een vraatzuchtig mens en een wijndrinker, een vriend van tollenaar en zondaar. Nu, als Jezus nooit geen druppel alcohol had gedronken, hoe zou hij dan ooit een reputatie kunnen krijgen dat hij een wijndrinker is? Jezus dronk alcohol, maar hij bedronk zich niet. Johannes dronk geen alcohol en hij werd eigenlijk ook beschimpt, als zou hij een boze geest hebben, omdat hij het niet deed. Dus dat is ook natuurlijk de hypocrisie van bepaalde mensen. Nu, in de Bijbel staan tig voorbeelden van mensen die alcohol dronken en die serieus de mist in zijn gegaan. We denken aan Noah, die in Genesis 9, die zijn naaktheid laat zien aan zijn kinderen toen hij zich had bedronken. We denken aan Lot, die gemeenschap heeft gehad met zijn dochters in Genesis 19, toen hij zich bedronken had. We denken aan Amnon, de zoon van David, in 2 Samuel 13, die in vers 28, kun je dat lezen, die ook een liefhebber was van zich nogal graag te bedenken, die ook uiteindelijk zijn halfzus Tamar verkracht heeft. We zien dat iemand die graag wijn drinkt en zich niet schaamt om zich te bedrinken, dat daar altijd een losbandig leven aan vasthangt. Dat gaat niet los van elkaar. Wijn doet iets met uw verstand, waardoor remmen worden losgemaakt, waardoor grenzen verdwijnen, waardoor je dingen gaat doen die je eigenlijk niet mag doen als christen. Natuurlijk, als je dat weet, dan moet je daar ook altijd rekening mee houden als christen, want in 1 Petrus hoofdstuk 4 vers 3, dan lezen wij het volgende. In 1 Petrus 4 vers 3 daar staat, want er is tijd genoeg voorbij gegaan met het volbrengen van de wil van de heidenen, toen gij wandelde in allerlei losbandigheid, begeerte, dronkenschap, brassen, drinken en onzedelijke afgoderij. Daarom bevreemdt het hen dat gij niet met hen stort in diezelfde poel van niederlijkheid, en zij belasteren u. Maar zij zullen daarvan rekenschap moeten geven aan hen die gereed staan om levende en doden te oordelen. Dus het moet eigenlijk mensen bevreemden dat wij niet zijn zoals hen. Dus stel u zelf de vraag. Kan men van mij zeggen dat ik een reputatie heb dat ik niet ben zoals mijn ongelovige vrienden die wel zich overgeven aan de wijn, die wel gekend staan om zich regelmatig te bedrinken? Of is het dat ik eigenlijk hen gelijk ben?
dat zij mij helemaal niet als een vreemde een zien als ik bij hen ben, maar dat ze mij als een van hun beschouwen. Maar als dat het geval is, ja, dan weet je eigenlijk, zou je een probleem moeten hebben met wat hier staat geschreven. Want toen je God niet kende, toen wandelde je en al die begeerte, losbandigheid, dronkenschap, rappen, drinken en oneerlijke afgoderij. En dat woord hier voor brassen en drinken, dat impliceert niet zozeer dat je dronkenschap is duidelijk, dat is een overmatig gebruik van alcohol. Maar die brassen en die drinken, dat verwijst naar het laatste wat dat gebeurt. Dus als christen is het niet voldoende om te zeggen, oh, ik drink niet, maar ik ga wel naar de plaatsen waar men zich bedrinkt. Nee, een christen heeft daar niks verloren op de plaats waar men zich bedrinkt. Een christen zondigt door daar aanwezig te zijn. En ik zeg nu niet dat ik naar restaurant daar gaat van te eten, en dat daar een zatlap zit, daar kies je niet voor, dat weet je niet. Maar er zijn plaatsen waarvan ik vooral heel duidelijk weet, als ik daar naartoe ga, dan gaat men zich daar bedrinken. En als christen moet je daar u niet begeven in die omgeving. Want anders stort je u met hen in diezelfde poel van middelijkheid. Er is nog een ander aspect waar je zeer zeker rekening moet houden. Als jij denkt dat het oké is om alcohol te drinken, dat is Romeinen hoofdstuk 14. Dat wij altijd, maar dan ook altijd rekening moeten houden met de broeders die geloven dat je geen alcohol mag drinken. Want als wij zomaar ons begeven in kringen waar men alcohol drinkt, als we zomaar toch alcohol drinken, terwijl we weten dat een broeder of zuster daar een aanstoot aan heeft, dan zondigen wij door dat te doen. Ook al hebben wij die vrijheid van God gekregen. Voor mijn hoofdstuk 14, daar staat in vers 14, ik weet en ben overtuigd in de Heer Jezus, zegt Paulus, dat niet uit zichzelf onrein is. Dus alcohol op zich is niet onrein. Dat is wat je met die alcohol doet. Voedsel op zich is niet onrein. Dat is wat je met dat voedsel doet. Wat zegt hij? Alleen voor hen die iets onrein acht, is het onrein. Want indien uw broeder door iets dat jij eet gegriefd wordt, wandelt jij niet meer naar de eis van de liefde. Breng niet door uw eten hen ten verderve. Je kunt zelfs door wat jij eet en hoe jij eet, een broeder of een zuster zo tot aanstoot zijn dat hij zijn geloof gaat kwijtraken. Dat je heel verkeerd bezig als je daar geen rekening mee hebt. Je brengt, of brengt niet door uw eten hem ten verderve voor wie Christus gestorven is. Laat van het goede dat je hebt geen kwaad gezegd kunnen worden, want het koninkrijk van God bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Want wie door deze geest een dienstknecht is van Christus, is welgevallig bij God en een achting bij mensen. Zo laten wij dan najagen hetgeen de vrede en de onderlinge opbouwing bevordert, breek niet ter wille van spijt het werk van God af. Alles is wel rein, maar het is verkeerd voor een mens als hij door zijn eten tot aanstoot is. Het is goed, en daarin komt het vers wat ik wil benadrukken, het is goed geen vlees te eten of wijn te drinken, nog iets waaraan uw broeder zich stoot. Dus Paulus zegt niet, het is zondig om alcohol te eten of om vlees te eten. Nee, hij zegt, het is goed als jij weet dat je broeder zich daaraan stoort dat jij dat doet, terwijl je die vrijheid hebt van God, je mag dat. Maar als je broeder zich daaraan stoort en jij doet dat toch, zeg je verkeerd bezig en zondig. Dan misbruikt jij je vrijheid om een andere broeder of zuster te doen struikelen. En die vrijheid krijgen we niet van God. Dus het is goed geen vlees te eten of wijn te drinken, nog iets waaraan uw broeder zich stoot. Dus wij moeten rekening houden daarmee, met onze broeders en met onze zusters. In Efeze 5 vers 18, dat is die tekst waarvan ik juist zei, waar Paulus op zegt, bedrinkt u niet aan de wijn. Efeze 5 vers 18. En bedrink u niet aan de wijn, waarom niet, waarin bandeloosheid is. Daar hebben we in het Oude Testament gezien, daar zien we in het Nieuwe Testament. Grenzen vervagen als je alcohol drinkt. Maar in tegendeel, in plaats van u te bedrinken aan de wijn, wat moet je doen? Je moet vervuld worden met Gods geest. En hoe doet je dat? Wel, spreek onder elkaar op psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Zing en jubel de Heer van harte. Dank aan alle tijden. In de naam van onze Heer Jezus Christus, God, de Vader, voor alles. En wees elkander onderdanig in de vrede van Christus. Dus het is heel duidelijk een gebod, wanneer wij de wijn ons lichaam laten beïnvloeden. En de vraag is, maar hoe vlug kan het dan niet gebeuren? Dan zeg je aan zon, je mag je niet bedrinken aan de alcohol. Zelfs al zeg je aangeschoten, dan zeg je aan zon. Je mag je niet bedrinken aan de alcohol. In 1 Timotheus 3 vers 8, zoals die tekst ook nog even lezen, zijn we bijna door. Dan zien we dat over de diakenen wordt gezegd dat die persoon niet verzot mag zijn op veel wijn. Dus mij leert dat, of als ik dat goed begrijp, impliceert dat, dat die persoon wel wijn mag drinken, maar die mag niet verzot zijn op veel wijn. Die mag zich niet bedrinken. Hetzelfde zien we in Titus hoofdstuk 2 vers 3. Als we een paar bladzijden verder gaan. Daar wordt over oude vrouwen gezegd dat zij eveneens priesterlijk in haar optreden moeten zijn, niet kwaadsprekend, niet verslaafd aan veel wijn en het goede onderrichten en ga zo maar door. Dus wijn mag gedronken worden, maar niet verslaafd zijn aan veel wijn. Je moet je daar niet aan overgeven. En een laatste tekst die ik wil aanhalen is 1 Timotheus hoofdstuk 5. Vers 23, waarop Paulus de raad geeft aan Timotheus om een beetje wijn te drinken omwille van zijn gedurige ongesteldheden wat hij had. We weten niet wat precies het was waar hij mee kantte, iets met zijn maag of wat het ook mag zijn. Maar alleszins, Paulus geeft het advies. Hij zegt in vers 23, 1 Timotheus 5, drink voortaan niet alleen water, maar gebruik een weinig wijn voor uw maag en voor uw gedurige ongesteldheden. Nu, dit is ook een tekst die mij laat zien, iemand die beweert dat het absoluut elke slok alcohol zegt al een zondige, ja eigenlijk dan zeggen die dat Paulus hier die meteen aanzet om te zondigen. En dat geloof ik dus absoluut niet. Dus, mogen wij alcohol drinken? Ik zou zeggen ja, maar zij die graag alcohol drinken, en niet dat die goed bezig zijn met schriften. Als je weet dat uw broeder van de putte sowieso er echt een probleem mee heeft, dat hij gelooft dat jij zondigt wanneer jij dat doet, en je houdt daar geen rekening mee, dan zet je sowieso ook al een zonde. Nu, het is ook verkeerd voor iemand die die mening heeft toegedaan dat je geen alcohol moet drinken, het is ook verkeerd voor die persoon om te zeggen, het is zonde om alcohol te drinken. Want het is geen zonde. Het is zonde om je te bedrinken. Maar, in dit alles zou ik toch ook jullie willen aanmoedigen, gebruik wijsheid, gebruik je verstand. En in plaats van je avond te vullen met gezellig wijn te drinken, kunt je beter je avond vullen met gezellig geestelijke liederen te zingen. En eigenlijk dronken te worden, als ik het zo mag onderschrijven, dronken te worden van de Heilige Geest. Om je daarmee te vullen en daar je hart mee vrolijk te maken. Tot hier.